Dit is een BNR-podcast.
Volt op vrijdag. Geert-Jan Haan.
Welkom bij Volt op vrijdag. Elke vrijdag om 4 uur een verse update over het vallen en opstaan van Volt. Ik volg de komende maanden de pan-Europese beweging Volt. Het is een journalistiek podcastproject over de enige supranationale partij binnen Europa die toewerkt naar de Europese verkiezingen in juni 2024. Je hebt toevallig vandaag al een update van mij gehad, omdat ik afgelopen week in Praag was, in Tsjechië, en daar sprak met Adam Ruška. Die aflevering kun je al beluisteren. En ja, dan krijg je dus een tweede aflevering voor je kiezen met Tweede Kamerlid Marieke Koekoek. Hallo Marieke.
Hey, goedemiddag.
Ja, en het gekke is dat terwijl ik in Tsjechië zat, of eigenlijk op het moment dat ik Tsjechië verliet, toen kwam er vers nieuws uit Tsjechië Nederland binnen denderen, kan ik wel zeggen. En zeker de Tweede Kamer, want de Tsjechische inlichtingendiensten kwamen met nieuws, zonder dat we nog precies weten hoe groot dat nieuws is. Kun jij even samenvatten wat er precies de afgelopen dagen nou is gebeurd?
Ja, jij zat echt precies op de goede plek in de wereld. Dus uit Tsjechië kwam het nieuws dat daar de inlichtingendiensten erachter zijn gekomen dat er Europese politici worden beïnvloed door Russisch geld, dus door Rusland kun je zeggen. En dat daar ook Nederlandse politici tussen zouden zitten. Nou, dat was natuurlijk enorm groot nieuws meteen. Hier in de Kamer een extra regeling aangevraagd. Hè. Dus dat is dan de manier waarop je debatten kan aanvragen. En een groot deel van de Kamer zei, ja, daar moeten we dus meteen het debat over voeren. Gaan we dinsdagavond doen. En wij hebben ook meteen gevraagd, wie zijn dan natuurlijk die Nederlandse politici? Hoe groot is dit? Bij wie speelt dit? En het is natuurlijk, daar wachten we nu nog op die reactie. Er komt als het goed is vanmiddag een brief. Dus dat is een lekkere cliffhanger. Waarin we meer informatie horen over hoe groot is het? Hoe erg speelt het in Nederland? En überhaupt in Nederland, wij betrokken bijvoorbeeld ook in het Europees Parlement. Dat gaan we dus nog horen. Maar er gaan natuurlijk allemaal geruchten. The Voice of Europe, dat is een bepaald nieuwszender die heel erg gesponsord wordt door Rusland. Die wordt ook veel genoemd. Nou, er zijn natuurlijk een aantal Nederlandse politici, daarvan is bekend dat die daar ook gesproken hebben, dat die daar wel eens op beeld verschijnen ook. Dus het gonst al dagen van de geruchten en zorgen ook. Dat laten we dat voorop zetten. Het is heel erg zorgelijk wat er nu gebeurt.
Ja, we nemen dit op rond 12 uur. Dat betekent dus dat er misschien een brief binnenkomt op het moment dat mensen dit gaan beluisteren of dat die brief er dan is. Maar denk je dat vandaag al man en paard wordt genoemd?
Dat weet ik niet zeker. Ik zou me kunnen voorstellen dat het nog niet zo ver gaat als naam en toenaam. Gewoon omdat als inlichtingendiensten inlichtingen met elkaar gaan delen, dan hou je dat vaak een beetje in het midden. Tegelijk is dat wel de vraag van de Kamer geweest. Dus als het al helemaal klip en klaar is, wellicht wel. Maar ik ga ervan uit dat het eerder inzicht zal geven in hoe groot is het probleem en zijn er inderdaad Nederlanders bij betrokken. Dat op die twee vragen antwoord wordt gegeven.
Ja, is voor jou wel iedereen onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen? Dus tot er een smoking gun is?
Ja, dat moet wel. Anders kunnen we niet met z'n elkaar functioneren. Tegelijk, het zal geen verrassing zijn. Wij hebben dat trouwens in de Kamer in andere debatten ook wel ingebracht. Dat op het moment dat je naar een aantal partijen, en met name één partij, kijkt, dat je daar wel heel vaak één op één hoort wat het standpunt van de Russische regering is. Dus de verdenking die ik wel als mens heb, die hou ik. Maar ik zal daar niet op acteren op het moment dat ik daar geen bewijs voor heb.
Nee, want je kunt om allerlei redenen
maar
een bepaald
bewijs.
Ja, je kunt om allerlei redenen een bepaald narratief volgen. Maar dat hoeft niet zo te zijn dat je dan betaald bent.
Nee, exact. Dus daar kan je ook nog niet van uitgaan. Ik vind wel dat op het moment dat er bewijs is, dan moeten wij als Kamer ook echt actie ondernemen. Want dan hebben we het over een mogelijk ambtsmisdrijf. Dus daar moet je dan ook meteen op doorpakken.
Toch even een vraag vanuit de Kamer geredeneerd. Want eerder deze week was er een aanval, een verbale aanval van het duo Paternotte en Klaver op Thierry Baudet. Waarbij je toch de indruk krijgt, wisten zij al meer?
Wat ik zeg, waar wij als Volt ook al aandacht aan hebben besteed, er bestaat natuurlijk al langer de verdenking. En we hebben ook al wel vaker, niet alleen deze week, maar ook de tijden terug al gevraagd naar transparantie omtrent financiën. En als je die steeds niet krijgt, je hoort steeds bepaalde teksten terugkomen. Ja goed, dan gaat er een bepaalde verdenking bestaan. En wat er dus in het debat afgelopen week ook gebeurd is, is dat gevraagd is, wederom op basis van die verdenking, geef nou inzicht in die financiële transacties. Nou, dat is door het Baudet, want die voerde het woord in dat debat. Nou, dat is op een hele rare manier opgepakt. Die uiteindelijk leidde tot een bedreiging van Klaver. Wat natuurlijk echt absurd is. Maar het wordt hoog opgespeeld.
Ik kan me voorstellen dat juist voor Volt dit ook wel... Nou, ten eerste principieel is, ten tweede ook interessant, omdat jullie natuurlijk een Europese beweging zijn en jullie overal natuurlijk in Europa politici hebben of aspirant politici. En dit waarschijnlijk een Europees probleem is. Zo hebben de Tsjechen het namelijk ook gebracht. Het gaat niet specifiek om Nederland, het gaat om heel Europa, waar mogelijk dus politici zijn die geld van Rusland ontvangen. Het zou volgens de inlichtingendiensten zelfs om cash gaan. Dus je krijgt er echt een James Bond beeld bij met spionnen en alles.
Zeker, ja.
Hebben jullie nu, of nou, laat ik het even eerst bij jou houden. Heb jij nu gelijk de neiging om dit paasweekend met allemaal collega's in heel Europa contact op te nemen van wat speelt er bij jullie en hoe pakken we dit aan?
Ja, wel. Precies omdat inderdaad het een Europees probleem is en omdat je dus ook binnenkort Europese verkiezingen hebt. En dit soort praktijken zijn er echt op gericht om die verkiezingen te ondermijnen. Dus dan je gaat de vrije keuze van kiezers proberen te beïnvloeden om de verkeerde redenen. Dus ja, dit is zeker iets wat we met Volt zullen oppakken. En omdat wij nu als Nederland, naar mijn weten, als eerste als parlement er een debat over gaan voeren, vind ik het ook wel belangrijk om aan te geven hoe wij dit willen gaan aanpakken. En wil ik ook van anderen weten van in hoeverre speelt het bij jullie en wat zijn de inzichten. Ik begrijp dat nu ook naar aanleiding van het Tsjechisch onderzoek meerdere Europese landen zeggen dat dit gaan wij ook onderzoeken en dan specifiek op ons eigen land gericht. Dus de aandacht is er gelukkig. En juist voor Volt is dit ook heel belangrijk.
En je zegt Nederland gaat als eerste waarschijnlijk dan het debat daadwerkelijk hierover voeren. Maar uit welke landen hoor je ook geluiden dat hier wordt, dit wordt opgepakt?
Nou, ik begreep dat in ieder geval Duitsland er nu ook naar wil gaan kijken. Frankrijk volgens mij ook. Maar ik weet wat ik dan niet weet is in hoeverre dat Tsjechische onderzoek en de inlichtingen die daaruit voortgekomen zijn gewoon vrij gedeeld kunnen worden. Of dat iedereen zeg maar separaat een eigen onderzoek wil gaan starten. Dat is me wat onduidelijk. Ik begreep vanuit Duitsland dat ze echt willen kijken naar hoe ver speelt het nou in ons eigen land.
Zou het ook nog kunnen dat dit toevallig gelekt wordt 2 maanden voor de Europese verkiezingen, omdat die radicaal rechtse pro-Russische flank er vrij goed voor staat?
Ja, wie weet. Dat is helemaal, als je het dan over James Bond hebt, ja, het zou kunnen. Het is een beetje House of Cards-achtige gedachte. Kijk, ik zal niet zeggen, ik sluit het uit. Laat ik zeggen, beïnvloeding komt niet van één kant. Iedere kant zal kijken waar die kan beïnvloeden. Tegelijkertijd is het wel iets wat al langer speelt. Hè? Ik zeg niet voor niks, al langer ook in Nederland speelt de verdenking van. Dus ik denk ook niet dat het helemaal uit de lucht gegrepen is.
Nee, dat denk ik ook niet. Want de AIV heeft er in het laatste algemene rapport ook al een klein beetje aandacht aan besteed. En Bert Koenders heeft toen ook bij ons op BNR al gezegd van wees nou niet naïef hierin. Binnenkort komen ze met een rapport over digitale weerbaarheid. Waar hier dan natuurlijk veel meer over in zal staan. Ik sprak ook vorige week met de Finse desinformatie-expert Pekka Kalonemi, die was in Nederland en die zei ook, jongens, wees nou niet naïef, er gebeurt hier van alles. In ieder geval op het gebied van desinformatie en nepnieuws. En of daar dan een bonnetje aan vastzit, ja, dat is dan aan bepaalde onderzoeksjournalisten of andere mensen om dat uit te zoeken. Maar dit mag niet als een donderslag bij heldere hemel komen. En ik heb toch de indruk dat gevoel wel overheerst in Den Haag.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik vond het ook interessant, want de Europese Commissie heeft natuurlijk gezegd, we gaan een eind april een stresstest uitvoeren op alle platforms die in Europa actief zijn. Of zij genoeg doen tegen die desinformatie, hè? En ook tegen dat soort deepfakes. Dus ik ben heel in die zin heel blij dat de Europese Commissie die in ieder geval heel scherp heeft, of lijkt te hebben. En in Nederland denk ik dat die donderslag die je ziet, met name komt van die vermoedens zouden wel eens echt bewezen kunnen worden. En dat is heel schokkend. Niemand wil natuurlijk gaan acteren op basis van vermoedens. En het feit dat je het nu misschien wel bevestigd gaat zien, of toch dat daar heel erg sterk op lijkt. Dat is denk ik met name die schok. Omdat het toch misschien ook wel een beetje de gedachte is van ja, maar wij als Nederland, wij hebben een dusdanig vrije pers en een lange democratische traditie. Wij zijn iets weerbaarder dan misschien enkele Oost-Europese landen. Misschien dat die gedachte toch ook ergens sluimert.
Aan de ene kant is het natuurlijk belangrijk dat sowieso de waarheid aan het licht komt. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er ook een bepaalde vrees is voordat er nog meer een soort parallele samenleving ontstaat. Dus dat mensen niet voor lief gaan nemen dat er misschien bewijs is voor dat politici Russisch geld ontvangen. Dat je dus nog meer mensen krijgt die dat niet accepteren. Dat er nog meer divisie komt tussen mainstream media en andere kanalen, of tussen bepaalde politici. Heb jij enig zicht op wat er de komende weken dan staat te gebeuren als dit aan de kaak wordt gesteld?
Ik deel wel je zorg. Want op het moment dat er niet meer in dezelfde feitenwereld wordt geleefd, en dat zie je, vind ik, op een aantal onderwerpen al. Je ziet het gebeuren op asiel- en migratiegebied, je ziet het gebeuren op landbouw, dat mensen gewoon elkaars werkelijkheid niet meer over willen nemen en niet meer bereid zijn om over dezelfde feiten andere inzichten te delen. Dan ontkoppel je van elkaar. En dan kan het dus volgens mij ook gebeuren dat, stel er wordt hard bewijs geleverd, dat mensen zullen zeggen, ja, dat is geen hard bewijs, dit is strategie. Dit komt van, noem een paar complottheorieën van het WEF en dat soort zaken. Mm-hmm. Daar maak ik me ook wel zorgen over. Dat we ook hierover uiteindelijk die tweesplitsing gaan krijgen. Tegelijkertijd, wat je ook nog wel eens ziet, op het moment dat er echt hard bewijs komt waar je niet omheen kan komen, ga je de mensen die twijfelen van, ja, maar is het nou echt of is het strategisch, die ga je toch meer betrekken, omdat ze iets van hard bewijs in handen hebben. Terwijl je nu nog alleen op basis van verdenkingen bepaalde vragen stelt, zou je, op het moment dat je echt kan laten zien, maar zo loopt het lijntje, misschien juist een paar mensen weer terug kunnen overtuigen van de zorgelijke situatie waar we volgens mij echt al lang in zitten.
Is er een Europese aanpak voorhanden voor zoiets, Marieke? En ook met het oog op de Europese verkiezingen vraag ik dat. Want ik kan me voorstellen dat dit ook invloed op de campagne zou kunnen gaan hebben. En dan ga je als Volt Europa en als Volt Nederland natuurlijk wel met een bepaald idee die campagne in en aangeven van, nou, zo willen wij desinformatie, nepnieuws en zelfs dit soort financiële achtergronden tegengaan.
Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat we daar als Volt al wel een tijdje mee bezig zijn. Zeker op het gebied van desinformatie. Ik noemde al die stresstest van de Europese Commissie. We hebben natuurlijk net als Europa een wet aangenomen, de Digitale Dienstenwet, waardoor je ook de handvaten hebt om echt te handhaven als platforms niet genoeg doen tegen bijvoorbeeld desinformatie of deepfakes. En daar hebben wij vanuit Volt ook in verschillende plaatsen hebben we daarvoor gepleit. Dus Damiaan in het Europarlement is daar heel erg mee bezig geweest. En wij hier vanuit Nederland ook. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want ja, veel mensen krijgen het nieuws tot zich via een online dienst. En daar is ook de minste toezicht op. Hè. Als je het hebt over bijvoorbeeld NOS-nieuws, daar zit best wel veel toezicht op. Maar TikTok of Facebook veel minder. En als je dan puur kijkt naar die financiën, wij hebben hier in de Kamer, of wij hebben als Kamer gezegd, er ligt een wet klaar, de wet politieke partijen. En die moeten we eigenlijk binnenkort gaan behandelen. En dat is een beetje op een laag pitje gezet. En ik denk dat daar eigenlijk wel de handvaten zitten om dit soort praktijken ook meer transparant te maken. En ook om echt te kunnen handhaven als het misgaat. Dus in zekere zin zou het niet een hele grote verandering teweeg kunnen brengen, maar wel een misschien wat meer actie. Dus de gedachte en de theorie die lag er eigenlijk al, maar nu die actie nemen.
Ja. Wil je hier nog iets over zeggen, of moeten we het ook nog even over andere onderwerpen hebben? Want dit overheerst natuurlijk wel even het gevoel, en zeker ook in aanloop naar die campagne van die Europese verkiezingen.
Nou, absoluut. Kijk, ik denk wat er misschien goed is om nog om concluderend erover te zeggen, is dat je het besef moet hebben, gewoon als je nu zit te luisteren, dat je mee laten slepen door desinformatie, of je laten foppen door deepfakes, dat gaat heel makkelijk. Dus het is denk ik allerbelangrijkste dat we allemaal beseffen dat we er niet immuun voor zijn. En dat maakt ons al meer weerbaar. Dus los nog even van alle vormen van bewijzen wat kan een regering of een EU doen. Het helpt ook al als we onszelf minder naïef maken en meer bewust zijn over wat ons allemaal voorgeschoteld wordt. Dat is denk ik voor de komende weken, zeker ook richting de verkiezingen, heel belangrijk.
En misschien toch nog.
Dan kunnen we het inderdaad, er zijn nog andere dingen gebeurd. Kunnen we daar ook nog over hebben, inderdaad.
Ja, ik denk alleen, er komt nog één punt in me op. En ik denk dat je daar ook wel iets van vindt. Mm-hmm. Dat heeft met dit onderwerp te maken. Want we hebben de Tweede Kamerverkiezingen gehad. En voorafgaand aan die Tweede Kamerverkiezingen waren er ook op middelbare scholen verkiezingen. En toen zag je dat partijen die heel erg van elkaar verschillen, de meeste stemmen wisten binnen te halen. Dus Forum voor Democratie en PVV was populair. Denk was populair. Jullie waren ook best populair. Jullie hebben hele andere gedachten over hoe de wereld vormgegeven moet worden. In dit geval Nederland. Maar de desinformatie-expert die ik dus sprak uit Finland, Pekka Kalioniemi, die zegt ook, we moeten media wijzer worden. We moeten hier op school al mee beginnen. Eigenlijk zou je die handschoen dus nu ook op moeten pakken.
Nee, absoluut. Ja, kijk, wij hebben als Volt al vrij lang in ons kiesprogramma staan. We zouden allemaal als heel Europa de digitale weerbaarheidslessen van Finland moeten overnemen. Dus die doen dat al. Die beginnen op school al met wat is nou een goede bron? En ook online. En kan je het verschil tussen nep en echt zien? En welke kritische vragen kun je jezelf al stellen? En ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. En ik denk ook dat daarin gat zit ten opzichte van hoe wij kinderen leren over andere bronnen die tot je komen. Omdat je als volwassenen, als ouders op dit moment, die digitale informatiestroom nog helemaal niet zo heel erg meegemaakt hebt toen je zelf klein was. Dus even heel platgeslagen, jij en ik hebben echt wel meegemaakt dat het internet opkwam en dan leer je daarmee omgaan. Eén generatie daarboven heeft dat al helemaal niet meer meegekregen. Maar zelfs als ik nu naar mezelf kijk en kijk van waar kwamen toen ik 10, 11 was mijn bronnen vandaan. Dat was veel minder digitaal dan dat het nu is. Dus ik kan eigenlijk veel minder die oude rol vervullen op dit gebied. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat we volwassenen daarin meer weerbaar maken. Omdat we eigenlijk gewoon onvoldoende ervaring hebben met je krijgt je nieuws via een andere bron dan de krant of de televisie. En daarin. Ik denk dat die bewustwording er al een beetje was. Maar tegelijkertijd ook de gedachte van maar ik ben toch misschien een rationeel verstandig mens. Dat zal allemaal wel loslopen. En ik denk dat het daar dus gewoon heel belangrijk is. Want het heeft helemaal niks te maken met hoe verstandig je bent. Maar er wordt echt misbruik gemaakt. En ook richting kinderen en jongeren zijn we eigenlijk bezig met een experiment. Waar we nog helemaal niet van, waar we helemaal niet nog de handvaten voor hebben om de negatieve effecten van op te vangen. En daar moeten we echt aan gaan werken.
Oké, we hebben nog 4 minuten om ons over andere dingen op te winden, Marieke.
Oh, help.
Mag ook iets leuks zijn.
Iets leuks? Help. Nou, ik zit in politiek. Hoeveel leuke dingen heb je dan?
Waar ben je druk mee?
Daar ben ik druk mee. Nou, deze week gaan heel erg over groen en klimaat en groen eigenlijk. Dus vorige week hebben we het gehad over het klimaatdoel voor Europa. En eigenlijk een tussendoel wat Europees wordt voorgesteld. Klimaatneutraal in 2040. En dat was heel interessant, want daar je ziet ook heel erg wat nieuwe partijen die hier nu ook misschien wel de nieuwe coalitie gaan vormen. Hoe die zich dan opstellen in zo'n klimaatdiscussie. Nou, gisteren hadden we het gesprek in de Kamer over de Natuurherstelwet. Dat is ook zo'n groene wet die eigenlijk zegt de natuur in Europa mag niet verslechteren. En ook daar zie je dan weer de contouren van een nieuwe coalitie ontstaan of juist niet ontstaan. En dat vind ik super interessant. Ik vind het ook zorgelijk, dus in die zin is het toch niet echt leuk. Omdat ik ook wel het idee krijg dat klimaat en natuur geen hele hoge prioriteit gaan krijgen de komende jaren. En dat is, dat is natuurlijk, ik vind dat heel erg, omdat het echt noodzakelijk is dat we wel heel hard aan klimaatmaatregelen gaan nemen. Maar in die zin is het politiek gezien interessant. Dus dat, zo kan ik het nog positief brengen.
Maar je ziet eigenlijk heel Europa, in heel Europa zie je dat landen zich onder die Natuur- en Herstelwet uitworstelen. En tot gevolg heeft dat die wet er nu niet gaat komen in de huidige vorm. Dat weer over de verkiezingen heen wordt getild. Dat de hele legacy van Frans Timmermans naar de galamiezen gaat, om met buurman en buurman te spreken.
Ja.
En dat is toch wel heel snel gegaan in een aantal landen.
Nee, dat klopt. Nou, en daar heb ik gisteren ook in het debat heel veel aandacht aan besteed. Want wij als Nederland hebben daar echt een sleutelrol in vervuld. In negatieve zin. We hebben natuurlijk op het allerlaatste moment als land door een motie in de Kamer gezegd van nee, dit willen we niet. En dat is echt ongehoord. Want je gaat, als je op Europees niveau gaat onderhandelen met allerlei andere lidstaten, moet je je zeg maar aan je woord houden. En op het moment dat je eigenlijk gezegd hebt, nou, ik ga meer aan committeren. En op het laatste moment torpedeer je het compromis wat ervoor ligt. Dat is ongehoord als je kijkt naar hoe werkt Europa op dit moment. En ik vind het ook echt heel erg omdat je als Nederland dit heel hard nodig hebt. En dus met je hakken in het zand gaat staan en zeggen, ja, ik ga de natuur niet beschermen. Dus daar heb ik gisteren ook wel echt een punt van gemaakt. Omdat je dus ook ziet dat als Nederland nee zegt, andere landen, hè, want Hongarije die kwam na ons meteen ook van, oh, nee, daar ga ik ook tegen. Dus ook die vrijheid voelen om te zeggen, ja, maar dan vind ik het ook niet zo belangrijk. En dat is ondermijnend voor waar je als Europa naartoe moet, naar die groene toekomst. En het is ook echt ondermijnend voor de Europese democratie zoals ze nu werkt.
Ja. Om ons gesprek af te sluiten, een voorzetje voor volgende week. Als ik weer Romy Freiters spreek, die in Zuid-Limburg zit voor Volt Maastricht. Jullie zijn bezig met alle grensregio's te bezoeken. Dat is dan in aanloop naar de Europese verkiezingen, ja. Of heeft dat met Nederlands beleid te maken?
Allebei. En dat is eigenlijk wel een hele goeie. Dat is een heel leuk ding. Nee, dus wij gaan. Nederland heeft heel veel grensregio's. Wij zijn er nu in drie geweest. Een tijd terug in Maastricht. En afgelopen week in Twente en Groningen. En wat je. Ik wil dat doen omdat je daar Europa in de dagelijkse praktijk ziet. Dus hey, je hebt heel veel mensen daar die gewoon werken in één land en wonen in het andere land. En dus ook tegen allerlei dingen oplopen waar je in bijvoorbeeld de Randstad niet oploopt. En het is ook bedoeld om echt beleid te veranderen. Omdat wij zijn van plan om dat heet dan initiatiefnota te schrijven. Dus dan heb je het nog niet over een wet, maar wel over een voorstel tot beleid. Omdat er dus heel veel ten positieve kan veranderen op het beleid. Om het in die grensregio's makkelijk te maken om gewoon te leven. Dus als je bijvoorbeeld wil studeren in Maastricht en je gaat wonen in omgeving Luik. Dan is dat nu super ingewikkeld. Dat kan je veel makkelijker maken. En dan hoef je niet eens alle regels per se aan te passen. Dan moet je gewoon soms zeggen, ik geef je een uitzondering om een bepaalde regel niet toe te passen. Dat zou mensen wel heel erg helpen. Wat je dan precies moet doen in beleid. Dat is ook waarom we al die grensregels afgaan. Om mensen te spreken en ervaringsverhalen te horen. Maar en het is ook gewoon superleuk, want je krijgt alle regio's mee. En in iedere regio zit ook weer een Volt-team, wat je ook mee op stap neemt. Dus ik heb er heel veel plezier in.
Ik ga het volgende week aan Romy voorleggen. Ze zal ongetwijfeld het met je eens zijn. Dat krijg je met partijgenoten. Maar ik ga toch denk ik vraag stellen of er voor Maastricht en Zuid-Limburg dan weer specifiek maatwerk nodig is ten opzichte van Twente of Groningen. Want dat is ook relevant.
Zeker. Nou, en ik ga een voorschotje nemen. Ik denk dat ze ja gaat zeggen. Dat er overlap zit, maar dat er ook echt specifieke dingen zijn. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker luisteren volgende week.
Dankjewel voor nu, Marieke Koekoek. En succes met alle spannende gebeurtenissen in de Kamer die wat weg hebben van een spionnenverhaal, maar tegelijkertijd ook wel zorgelijk zijn. Dit was Volt op vrijdag. Fijn Pasen en tot vrijdag.